Onderweg, jaargang 2, nummer 3, 6 februari 2016. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Zijn we een gezinnetjeskerk? Thema Single zijn in de kerk. Artikel 1, thema Een christen is single, door Matthijs Haak. Artikel 2, in beeld Heidi Knol. Artikel 3, praktijklokaal. NGK Enschede op weg naar duurzaamheid. Kerken slaan handen in één rond leerdiensten. NGK Wezep, ontmoeting voor gescheiden kerkleden. Artikel 4, thema, opinie. Van gezinnetjeskerk naar singeltjeskerk, door Matthijs Haak. Artikel 5, interview, thema. Single in Gods huisgezin, door Jasper van de Bovenkamp. Artikel 6, redactioneel, 3D, door Ad de Boer. Artikel 7, geloofsgesprek, daten in de kerk, door Aukelien van Abbema. Artikel 8, nieuws. Artikel 9, reportage, vrede onder mensen die familie zijn, door Helene Stietsma van Loo. Artikel 11, woordzoeker, Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons, door Han Hag. Artikel 11, column, getuigen, door Eline de Bo. Artikel 12, missionair, de kerk is in de wereld gezonden, 1, door Anko Aussoren en Peter Wierenga. Artikel 13, stimulans. Artikel 14, jeugdwerk, jongvolwassenen, thuis in het geloof, minder in de kerk, 3, door Monique Mol. Artikel 15, wandelen met God. Uitkijken naar God, door Jeannette Westerkamp-Stegeman. Artikel 16, column, het wouwsignaal, door Maarten J. Verkerk. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres, redactie onderweg het Hazenveld 1151, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de CBB. Postbus 131, postcode 3850, Anna Cornelis, Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. Onderweg verschijnt 24 keer per jaar, een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft 1 niveau, u kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema. Een christen is single, door Matthijs Haak, GKV, redacteur van Onderweg. Op zondag word ik niet uitgenodigd. Gezinnen hebben het door de week zo druk dat ze de zondag voor zichzelf reserveren. Deze klacht hoorde ik laatst van een single die lid is van een kerk ergens in het westen van het land. Er wordt wel eens gemopperd dat kerken gezinnetjeskerken zijn. Maar christenen kunnen niet blijven staan bij een zo neerbuigende typering. Als singles buiten de boot vallen, is er iets anders aan de hand. Want in de kerk gaat het er niet om wie of wat je bent. Belangrijk is de vraag wie Jezus voor je is. Het zou niet moeten uitmaken of je single bent of lid van een gezin. Paulus maakt dat duidelijk aan de gemeente in Korinthe. Als tijdens de avondmaalsviering blijkt dat de toen geldende maatschappelijke standen nog steeds domineren, trekt Paulus aan de noodrem. Wie eet en drinkt en niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. 1 Korintiërs 11, vers 29. Zoals toen het maatschappelijke verschil tussen slaven en heren domineerde, zo maakt de kerk vandaag onderscheid tussen singles en gezinnen. Hoe kan dat? En waarom is er zoveel verlegenheid rondom singles? Misschien opent een buitenstaander onze ogen voor deze blinde vlek. Popster Madonna zingt: Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name and I feels like home. Iedereen staat alleen. Het is een treffende typering van onze ik-gerichte tijd. Toch is dit lied, Like a Prayer, een gebed. Wie zich niet opsluit in zijn trouwrelatie of single bestaan, ervaart een roep die omvattender is dan welke menselijke relatie dan ook. Jezus zegt dat ieder voor zich zijn leven aan hem moet verliezen. Matthäus 16, vers 25. Een christen is single. Onze ik-gerichte tijd dwingt ons tot een nieuwe focus op Jezus. Dat is meer dan winst voor de single, want Jezus geeft ieder mens een thuis. Artikel 2, in beeld Heidi Knol Mom, leeftijd 43 jaar, woonplaats Maarn, kerkelijke gemeente NGK Doorn. Gezinsomstandigheden getrouwd met Johan, moeder van Judith 15, David 13 en Boas 10. Woonbegeleider bij Bartimeus Doorn, een woning met 6 jonge, meervoudig gehandicapte kinderen. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Het geloof heeft mij niet veranderd in de zin dat ik een grote ommekeer heb meegemaakt. Ik ben van jongs af aan met de kerk en het geloof opgegroeid en heb rond mijn 20ste belijdenis gedaan. Geen bijzonder verhaal. Hoewel ik het zelf als bijzonder ervaar dat ik mijn leven lang Jezus als basis van mijn bestaan mag hebben. Een mooier levensverhaal kan ik me niet bedenken. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Tja, er zijn veel teksten die ik mooi vind, maar de mooiste teksten staan toch wel in Romeinen 8, waarin zo goed naar voren komt dat God van mij houdt. Romeinen 8 vers 39 bijvoorbeeld. Wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven, God houdt van ons. Wat doe je om gelukkig te zijn? Ik ervaar geluk in de dingen die God mij geeft, zoals mijn huwelijk, mijn kinderen, familie, vrienden, broers en zussen in de gemeente. Daarin schuilt diep geluk. Natuurlijk word ik ook gelukkig van een rustige ochtend thuis, creatief bezig zijn, wandelen en zingen in de band van de kerk. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? De Beth Moore-kringen, die opgezet worden voor vrouwen in onze gemeente. In onze gemeente zijn inmiddels 3 kringen actief. Het mooie van deze kring is dat de Bijbel elke dag opengaat, dat je steeds weer nieuwe dingen leest in Gods woord en leert verbanden te leggen. Ik had al heel lang het verlangen om meer met God bezig te zijn, maar echt aan de slag gaan met dagelijkse Bijbelstudie lukt telkens niet. Op een bepaalde manier gaat het nu als vanzelf en ik mis het enorm als ik er een dag niet aan toe kom. Ik ervaar dat God werkt in de harten van andere vrouwen en van mijzelf. In welk Bijbelpersonage herken je jezelf? Ik herken eigenschappen van mezelf in verschillende Bijbelse personen. Ik ben net als zij een mens die leeft in een gebroken wereld. 1 persoon in het bijzonder kan ik niet aanwijzen. Ik hoop dat ik steeds meer op Jezus mag gaan lijken. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Ik was een jaar of 4, 5 toen ik voor het eerst ging logeren bij mijn oma, die in dezelfde straat woonde. Ik had een koffer bij me, gevuld met alleen maar kniekousen. Het logeren duurde heel kort. Ik heb erg veel heimwee gehad. Dus ik weet nog dat ik huilend ben opgehaald door mijn moeder. Dat gevoel van heimwee ervaar ik nog steeds wel. Ik ga niet graag een weekendje op stap zonder mijn gezin. Waar is in de kerk te weinig aandacht voor? Voor ouderen die zich aan de rand van de gemeente voelen staan. Er verandert veel in de kerkdiensten en niet alle ouderen kunnen meegaan in die vernieuwingen. Hoe gaan we met hen om? Hebben we ook aandacht en een luisterend oor voor hen? Waarin zou je willen veranderen door het leven met Jezus? Dat geloven voor mij echt vertrouwen wordt in alle facetten van het leven. Ik verlang ernaar om daarin te groeien. Artikel 3, praktijklokaal. NGK Enschede op weg naar duurzaamheid. Het is niet zo moeilijk om wat tips te geven voor een duurzamer leven, Doe een trui aan, stap over op een elektrische auto, accepteer geen plastic tasjes. Het probleem is dat al die concrete maatregelen vaak leiden tot allerlei discussies. Helpen ze bijvoorbeeld echt om de CO2-uitstoot te verminderen? Of is het alleen maar een verschuiving van het probleem? En waarom zou je dat doen? Wat bedoel je eigenlijk met duurzaam? De NGK Enschede, La Sonderkerk, wil een groenere kerk worden. Daartoe heeft de Raad Algemene Zaken in 2014 besloten. In Enschede hebben ze niet direct gezocht naar allerlei concrete maatregelen, maar hebben ze gekozen voor een proces om samen met de gemeente te ontdekken wat de duurzaamheid betekent, zowel voor de kerk als voor de kerkleden in hun eigen leven. Volgens projecttrekker Joanne Vinke de Kruif is het uitgangspunt duidelijk. Je kunt bij duurzaamheid een verbinding leggen met rentmeesterschap als Bijbels uitgangspunt, maar ook met rechtvaardigheid. De projectgroep wijst ook op de recente encycliek van Paus Franciscus, Laudate Si, over de omgang met de schepping. Wel bleek het nodig om het containerbegrip duurzaamheid nader te omschrijven. Bij duurzaamheid houd je rekening met de huidige en met toekomstige generaties, zoals de Brundtlandcommissie van de VN het in 1987 verwoordde. Onlangs heeft de projectgroep zijn plannen bekendgemaakt. Gesprekken vormen het hart van die plannen. Er wordt gesproken met gemeenteleden om samen te ontdekken wat duurzaamheid betekent. Er vinden gesprekken plaats met andere kerken om van hen te leren hoe zij duurzaamheid invullen. En met de omgeving. Wat gebeurt er in de stad Enschede en hoe kunnen we daarbij aansluiten? Het is de bedoeling dat de duurzaamheid niet slechts een vernislaagje bovenop de gewone gang van zaken wordt, maar dat het de manier van leven verandert van kerkleden en van de kerkelijke gemeente. Daarom is voor deze aanpak gekozen. Niet een paar korte klappen of snelle maatregelen, maar samen de diepte ingaan. Uiteraard zal duurzaamheid in al die gesprekken concreet ingevuld gaan worden. Dat gebeurt via informatieavonden, wist u dat tips in het kerkblad, natuurwandelingen of een project om energie te besparen. Maar het staat allemaal in het kader van het gesprek, met als doel om er echt iets gezamenlijks van te maken. Voor de verdieping die de La Sonderkerk nastreeft, wordt materiaal gebruikt van de stichting Oikos. Een en ander moet in de komende maanden leiden tot een aantal plannen die door de gemeente gedragen worden. Deze zullen eind 2016 gepresenteerd worden en in 2017 uitgevoerd worden. Daarbij wil men de duurzaamheidsaanpak zoveel mogelijk inbedden in de bestaande organisatiestructuren van de gemeente. Webtip: www.groenekerken.nl, www.stichtingoikos.nl. Meer info via duurzaamheid@ngknschede.nl. Kerken slaan handen ineen rond leerdiensten. Er wordt in kerken nog steeds over de Heidelbergse catechismus gepreekt, al wordt dat duidelijk minder. In plaats daarvan en daarnaast komen er steeds vaker speciale leerdiensten. De nieuwe GKV-kerkorde zegt daarover: een van de zondagse kerkdiensten is doorgaans een leerdienst waarin aan de hand van de belijdenis van de kerk onderwijs wordt gegeven in de christelijke leer. Dominee Aad van Zuilenkom van de GKV Stadskanaal vergelijkt de leer van de kerk met je botten en benen. Ze geven stevigheid aan je lijf. Zonder die botten zou je als mens een soort plumpudding zijn of een kwal. En dat wil je toch niet? Maar juist als je goede botten en benen hebt, kun je werken met je lijf. Kun je erop uit. In de praktijk ontstaat er rond deze leerdiensten steeds meer samenwerking tussen predikanten en kerken uit een bepaalde regio. Predikanten maken een serie preken over een onderwerp en reizen daarmee diverse gemeenten in de omgeving af. Zo wisselen bijvoorbeeld binnen de klasses Stadskanaal de klasseskerken elkaar af met korte themaseries. Daarbij wordt de actualiteit niet gemeden. Er komt bijvoorbeeld een blokje over de ambten in de kerk met aandacht voor de MV-discussie. De CGKV Nijmegen publiceerde kort geleden alvast de onderwerpen die de predikanten in de GKV-klasses Arnhem de komende tijd in de leerdiensten centraal zullen stellen. En daarbij gaat het om thema's als kind en kerk, seksualiteit, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, God de Zoon, ons leven als een offer aan God en de verhouding tussen kerk en overheid, toegespitst op wat je roeping als kerk en christen is in politiek en samenleving. Hoe lees je de Bijbel, in het bijzonder het Oude Testament, is een thema dat in meerdere klasses voorbij komt. Het praktijkcentrum van de GKV geeft in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen een cursus over leerdiensten, met speciale aandacht voor de didactische vaardigheden die daarbij komen kijken. Webtip. De website van het praktijkcentrum biedt meer info over de cursus. Zie goo.gl/6nJNN. NGK Wezep, ontmoeting voor gescheiden kerkleden. Het Nederlands Dagblad wijdt er een langlopende serie aan. Gescheiden en dan. Ook binnen de gereformeerde kerken is echtscheiding een realiteit. In de NGK Wezep zijn er speciale ontmoetingen voor mensen die gescheiden zijn. Je laat een scheiding immers niet zomaar achter je, ook niet na een nieuw huwelijk. In deze lotgenotengroep kunnen mensen delen wat hen bezighoudt, maar ze kunnen elkaar ook helpen bij praktische vragen. De groep is speciaal gericht op vrouwen, maar dat betekent niet dat er geen aandacht is voor mannen. Geriette Bredewold, die de ochtenden organiseert, benadrukt de vertrouwelijkheid met het omgaan met wat er verteld wordt. Dat geldt ook voor huwelijksproblemen waarvan verder niemand nog weet. Ook dan kun je hier je verhaal kwijt, zegt ze. Er zijn inmiddels 4 ontmoetingsochtenden geweest. Er komen in 2016 nog 3. De uitnodiging is gericht aan de leden van de NGK en de GKV in Wezep, maar ook anderen zijn welkom. Webtip www.huwelijkstoerusting.gkv.nl. Deze website bevat veel bruikbare links op het gebied van huwelijk en echtscheiding. Artikel 4, thema, opinie. Van gezinnetjeskerk naar singeltjeskerk. Door Matthijs Haak, GKV. Hij is redacteur van Onderweg. Een christen is per definitie single. Toen een single eens werd gevraagd of hij erover dacht om een relatie aan te gaan, vroeg hij subiet of dat soms moest. Er viel een ongemakkelijke stilte. Is single zijn, ondanks dat er wel meer aandacht voor komt, een taboe in de kerk? Relatievormen en trouwen lijken vaak de onuitgesproken norm in de kerk. Geen wonder dat er wel eens op een wat uitdagende manier over gezinnetjeskerken wordt gesproken. Zeker, de single krijgt ook een plek. Je bent immers allereerst van Christus. En bij iedere doop wordt weer beleden dat we in één geest gedoopt zijn en daarom één lichaam vormen. 1 Korintiërs 12, vers 12 en 13. Maar wat met het hart en de mond beleden wordt, krijgt niet altijd zomaar handen en voeten in de praktijk van het kerkelijk leven. Juist omdat in onze ik-gerichte tijd een goede relatie niet vanzelfsprekend is, gaat het gesprek vaak over relaties en relatievorming. Denk aan de kerkelijke bezinning op het gebied van huwelijk en echtscheiding. Of denk aan de Marriott Course. Regelmatig wordt die vanuit kerkelijke gemeenten aangeboden en veel stellen doen daaraan mee. De kans is groot dat de predikant dat vervolgens aangrijpt om weer eens over het huwelijk te preken. Maar of het nu over goede relaties of juist over huwelijksproblemen gaat, de single is niet of slechts marginaal in beeld. Het idee kan bestaan dat een single vooral iets nog niet is, nog niet getrouwd. Datzelfde valt op, zei het op een andere manier, bij de toenemende aandacht voor homoseksualiteit. Op bijna iedere kerkenraadstafel hebben de afgelopen jaren notities gelegen over homoseksualiteit. Mede vanwege homo-emancipatiebewegingen buiten en binnen de kerk is er veel openheid gekomen over de homoseksuele levensoriëntatie. In vergelijking met al die openheid en al die gesprekken komt de single er nogal bekaaid vanaf. Zeker als je bedenkt dat de discussie over homoseksualiteit zich vaak toespitst op de vraag of homoseksuele gelovigen wel of geen seksuele relatie mogen aangaan. Relatievorming is dus opnieuw het onderliggende thema en daarbij komt de single niet in beeld. Ineens valt die ad rem reactie van die single, of hij soms een relatie zou moeten aangaan, goed te begrijpen. Evenals de ongemakkelijke stilte die op zijn vraag volgde. Relatievorming is het kader waarin het kerkelijk leven zich veelal afspeelt. Kunstenaar. Of het merkwaardig is dat de kerk relatievorming centraal heeft staan, is even hard te ontkennen als te bevestigen. Ik begin met het eerste. Christenen kennen en vereren de Schepper. Hij bedacht het om de mens vanaf het begin als man en vrouw te maken. Genesis 1, vers 27. Hij bedacht het om deze twee samen te brengen en één te maken. Genesis 2, vers 24. Het mysterie van man en vrouw en hun trouwrelatie verwijst naar de door God gewilde intieme liefdesrelatie tussen Christus en de gemeente. Efeziërs 5. Op niets verhullende en toch nergens platte manier beschrijft de Bijbel de geestelijke en lichamelijke liefde tussen man en vrouw, Hooglied. De Schepper is een kunstenaar. Zo prachtig als hij man en vrouw en hun liefdesrelatie geschapen heeft, Hooglied 7, vers 2c, zowel het Oude als het Nieuwe Testament bevat daarbij aanwijzingen voor een goede, heilzame levensweg van man en vrouw in hun relatie en hun gezin. Zo bezien is het volstrekt normaal dat christenen relatievorming een centrale plek geven. Christenen die daarop afgeven, lezen de Bijbel gewoon niet goed. Ze hebben waarschijnlijk net iets te lang in de spiegel van onze individualistische tijd gekeken voordat ze de Heilige Schrift opendeden. De trouw van de Schepper aan zijn scheppingsbedoeling komt ook terug in onze statistieken. Het percentage singles dat zegt op zoek te zijn naar een relatie is nog altijd ongekend hoog. Ondanks onze westerse cultuur, die zich afkeert van de christelijke God, laat God voelen dat hij niet terugkomt op zijn bedoeling met de mens. Hij schepte de mens in en tot relatie. Dat blijkt telkens weer, niet alleen uit de cijfers, maar ook uit de verzuchtingen van singles die hun tegenover niet vinden en uit de dank die klinkt als iemand toch zijn tegenover vindt. De eeuwenoude uitroep van Adam, eindelijk een gelijk aan mij, Genesis 2 vers 24, klinkt dan alsof die splinternieuw is. City solo's. Toch geeft het te denken dat single er zo bekaaid afkomt in de kerk. Allereerst omdat onze tijd simpelweg veel singles kent en hun aantal alleen maar zal toenemen. In 2010 woonden er 1,8 miljoen mensen van 18 tot 65 jaar alleen, terwijl dat er in 1995 1,4 miljoen waren. CBS 2011. Die 1,8 miljoen worden alleen wonenden genoemd, omdat ongeveer een kwart van hen een relatie heeft. Hoe dan ook, terwijl het percentage eenpersoonshuishoudens in 2011 36% bedroeg, is de verwachting dat dit in 2060 gestegen zal zijn tot 44%. Dat zijn percentages waar niemand omheen kan. Hoe kan het dan dat singles in het kerkelijk leven weinig in beeld zijn? Vergelijk de kerkelijke reactie ook eens met de manier waarop de maatschappij inspringt op het toenemende aantal singles. De Groene Amsterdammer beschreef in zijn nummer van 18 september 2013 hoe steden steeds meer afgestemd worden op singles. In het artikel, dat overigens niet van singles maar van city solo's sprak, ging het bijvoorbeeld over aanpassingen op de woningmarkt, in restaurants en bij ontmoetingsgelegenheden. Allemaal gericht op het huidige en toekomstige perspectief van het leven van de single. In haar boek Single in de Kerk noemt Aukelien van Abbema een voorbeeld dat in dit licht extra merkwaardig overkomt. Ze citeert een gebed dat eens werd uitgesproken. Heer, wilt u zijn met de zieken, degenen die geen baan hebben, en zij die single zijn? Nou, dat is dan ook weer duidelijk. Natuurlijk hoeft dit punt niet overdreven te worden. Er zijn veel bemoedigende signalen waaruit blijkt dat mensen, ongeacht of ze getrouwd of single zijn, volop hun plek in de gemeente vinden. Toch is er nog wel wat werk te verzetten. Contractloos. Ik denk dat dit werk begint bij een goede analyse. Waarmee krijgt de kerk precies te maken bij het verschijnsel van de single? In onze tijd staat het individu centraal en domineert zelfontplooiing. In die zin is de singel van vandaag te zien als een uiting van onze tijdgeest. Filosofen als Charles Taylor duiden die geest aan als de uitkomst van een eeuwenlang proces in onze westerse cultuur. Een proces dat mede beïnvloed is door het christendom. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat deze tijdgeest veel meer betekent dan alleen dat het aantal singles toeneemt. Ook homoseksualiteit, zoals dat vandaag als levensgevoel voordoet, is niet los te zien van de tijd waarin het individuele ik centraal staat. Zie onderweg nummer 13 van 27 juni 2015. En ook de hedendaagse trouwrelatie speelt zich volop in het ik-gerichte leefklimaat af. In 2010 zei het CBS dat relaties in de toekomst alleen nog maar minder bestendig zullen worden dan ze nu al zijn. De reden daarvoor is volgens het CBS dat mensen een partner zoeken voor hun eigen permanente geluk. Hoe verschillend homoseksualiteit, single zijn en onbestendige trouwrelaties ook zijn, ze hebben met elkaar gemeen dat ze verschijnselen zijn die meekomen met onze ik-gerichte cultuur. Onze cultuur is per definitie relatie-onzeker. Twintigers hebben het bijvoorbeeld liever over een rela dan over een relatie. En steeds meer mensen kiezen voor contractloos samenwonen. Het klassieke huwelijk leidt een uitgeleefd bestaan in onze maatschappij. Zie de relatiespecial in onderweg nummer 3 van 7 februari 2015. Christenen krijgen, zij het met vertragende werking, net zo goed te maken met vragen rondom echtscheiding, homoseksualiteit en single zijn als ieder ander in de maatschappij. Daarom is het onzinnig om het gesprek toe te spitsen op de vraag of kerken wel of geen gezinnetjeskerken zijn. Uiteindelijk schiet niemand daar wat mee op. In Jezus zijn er geen getrouwden en geen singles, Galaten 3, vers 28. We zullen een andere vraag moeten stellen. Een vraag die betrekking heeft op het onderliggende patroon van onze tijd. Hoe verhoudt het moderne ik zich tot het aangaan van een relatie? Single mens. Een antwoord op die vraag is niet zomaar te geven. Om te beginnen zullen we opnieuw de Bijbel moeten gaan lezen. In het allereerste begin ontdekken we iets bijzonders. Waar aan de ene kant staat dat God de mens als man en vrouw gemaakt heeft, Genesis 1, vers 27, wordt ook gezegd dat God alleen de mens maakte, Genesis 2, vers 7, en dat die ene mens de opdracht krijgt om de tuin te beheren en in cultuur te brengen. Deze single mens is verantwoording schuldig aan zijn schepper. De relatie waartoe de mens geschapen is, is allereerst die met de schepper zelf. Naar u toe, Heer, zijn wij geschapen, zegt kerkvader Augustinus in zijn belijdenissen. Als deze single mens toch een tegenover zich mist, krijgt hij Eva. Het is een zaak om op dit punt de Bijbel in gewone taal erbij te nemen. Daar staat schitterend beschreven wat er gebeurt als God Adam en Eva samenbrengt. Ze worden samen helemaal één, Genesis 2, vers 24. Alsof er niets veranderd is, nog steeds één mens. God wil door deze ene Adam-Eva-mens aan deze wereld werken. Als de zonde in de wereld komt, roept God dan ook geen echtpaar ter verantwoording. De mens wordt geroepen. Genesis 3, vers 8. De vrouw wordt aangesproken. Genesis 3, vers 13. Alsof ze als single mens voor hun schepper staan. Wie de Bijbel vervolgens met reuzensprongen verder leest, ontdekt dit patroon nog veel sterker. Jezus zegt dat met zijn komst het koninkrijk, waarin niet meer getrouwd wordt, is aangebroken. Matthäus 3, vers 2, 4, vers 17, 22, vers 30. Iedereen moet leren om zichzelf los te laten en hem te volgen. Matthäus 16, vers 24. Een christen is per definitie single, voor wat betreft de menselijke relatiesfeer. Je bent allereerst geroepen om Christus te volgen. Paulus moedigt in die lijn het single zijn aan, zodat je je kunt toewijden aan het koninkrijk. 1 Korintiërs 7. De apostel geeft ook geen adviezen aan stelletjes. Zijn oproep aan de man is dat hij zijn vrouw lief heeft zoals Christus de gemeente lief heeft. Zijn oproep aan de vrouw is dat zij haar man gehoorzaamt zoals de gemeente de Heer gehoorzaamt. Efeziërs 5. Jezus is het nieuwe richtpunt dat God aan de getrouwde en ongetrouwde singelmens geeft. Schaamteloos. Onze ikgerichte tijd dwingt ons om opnieuw de Bijbel te lezen. Juist daarin is veel perspectief te ontdekken. Christenen kunnen nog wel eens mopperen op het ikgerichte van onze tijd. En er zijn zeker veel valkuilen als we niet goed in de gaten hebben hoe het huidige tijdsgewricht ons in de greep kan houden. Maar de andere kant is er ook. Als we opnieuw de Bijbel gaan lezen, ontdekken we steeds die andere ik. Eén die nog veel harder dan al onze ikjes bij elkaar roept. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding. Ik ben de deur. Jezus zegt het steeds, met name in het evangelie van Johannes. En niemand is zo schaamteloos als God. Hij presteert het om in een paar zinnen wel 10 keer ik te zeggen, als het gaat om zijn relatie met de Vader van alle gelovigen. Genesis 17, vers 1 tot 8, 22, vers 13 tot 15. Als christenen zich met volle aandacht op die God en verlosser richten, komt het in al hun andere relaties ook goed. Webtips. Matthijs Haak schreef eerder over relaties en single zijn op zijn eigen blog, Relatievorming anno nu, pleidooi voor christelijke holistische benadering. jmhaak.com. Wesley Hill, een celibataire homoseksueel, schrijft op www.spiritualfriendship.org over relaties en vriendschap. Leestips. Aukelien van Abbema schreef 2 relevante boeken rond het thema van dit nummer. Single in de Kerk, Amsterdam, Arkmedia, 2012. Zinvol daten. Elke relatie begint met een eerste ontmoeting. Amsterdam, Arkmedia, 2013. Zinvol daten is onderdeel van de cursus De Zin en Onzin van Daten. Zie ook www.zinvoldaten.nl. Albert G. Hsu, Alleengaand, een nieuwe kijk op ongetrouwd zijn, Heerenveen, Medema, 2003. Conferentie. Funky Fish organiseert van 12 tot en met 14 februari voor de 3de keer een single-conferentie. De rode draad van de conferentie is de cursus Zinvol Daten van Aukelien Abbema. Daaromheen worden tal van workshops georganiseerd. De conferentie vindt plaats in de Bettelt in Zelhem. Meer informatie www.funkyfish.nl. Artikel 5, thema, interview, single in Gods huisgezin, door Jasper van de Bovenkamp. PKN, hij is journalist bij tekstbureau Vakmaten, www.vakmaten.nl. Dit interview wordt gehouden met Matthijs de Graaf, 35, projectmanager bij NUON, woont in Leiden. Ariette Kuipers, 35, werkt als pionier voor de PKN in Amersfoort-Noord en geeft workshops voor singles, woont in Leiden. Hester de Haan, 35, gezondheidspsycholoog, is vorig jaar getrouwd, woont in Leiden. Remy Hartman, 70, werkte als leerkracht en vervolgens als onderwijsadviseur, woont in Leiden. Overdrijft de kerk de schoonheid van het huwelijk? Is er sprake van een gezinnetjescultuur? Word je als alleenstaande extra ingezet voor allerhande klusjes, omdat je toch niks te doen hebt? 3 singles en een pasgetrouwde vrouw uit de NGK Oesgeest delen hun wel en wee over het solo-leven in Gods huisgezin. Toen ik op een zekere zondag na de kerkdienst eens aan het koffiedrinken was, ontstond er een gesprek met een ouder echtpaar. De vrouw vroeg plomp verloren aan mij, waar is je partner? Ik zei, ik heb geen partner. Zij, oh, maar je bent nog jong. Ik ben 35, zei ik. Oké, maar dat is helemaal niet zo jong meer, toch? Even later had ik een praatje met iemand anders. Zij had een nieuwe vriend en hij zei, hoi, waar is jouw vriend? Haha, snap je? Aan het woord is Ariette Kuipers, inmiddels een jaar of 5 betrokken bij de NGK Oegstgeest. In haar kerkelijke gemeente vinden vooral oudere mensen toch wel dat je getrouwd hoort te zijn, is haar ervaring. En dat is wel een beetje het verwachtingspatroon. Matthijs de Graaf, die al een jaartje langer meeloopt in de Oegstgeesterkerk, herkent wat Ariette zegt. Ik had precies dezelfde ervaring afgelopen jaar bij het ophangen van de kerstversiering. Een oudere vrouw vroeg me hoe mijn partner eigenlijk heette. Waarop ik antwoordde, die heb ik niet. Haar reactie daarop was eigenlijk gewoon vermakelijk. Oh, sorry, 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 zei ze, alsof ze een onbespreekbaar onderwerp had aangeroerd. Wat leuk, je kleinkind. Remy Hartman komen de voorbeelden heel bekend voor, zegt ze. Maar aan mij worden andere vragen gesteld. Ik ben afgelopen zondag 70 geworden, dus ik ga al wat langer mee. Als ik bijvoorbeeld een kind meeneem naar de kerk, reageren mensen verrast. Hè, wat leuk, je hebt je kleinkind bij je. Over het algemeen spreken mensen in de kerk je echter nauwelijks op je singlestatus aan, weet Remy. Ze vragen er niet naar. Het zal heus geen desinteresse zijn. Nee, dat geloof ik niet. Misschien is het uit voorzichtigheid, oppert Hester de Haan. Ze is na een vrij lange periode als single afgelopen najaar getrouwd en kent de thematiek dus van twee kanten. In haar singletijdperk was de kerk een belangrijke, maar soms moeilijke plek, vertelt ze. Als gastvrouw zag ik zondags al die gezinnetjes naar binnen huppelen, lekker vanuit hun warme nestje hier naartoe gekomen. Maar ik had me voor mijn gevoel uit mijn huis moeten hijsen om daar te zijn. Dat was soms een raar contrast. Ariette herkent zich daar wel in, zegt ze. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook wel een heel mooi als mensen trouwen en kinderen krijgen. Remy, vooral de laatste tijd merk ik dat ik me er fysiek moeilijker toe kan zetten om naar de kerk te gaan. Dan denk ik, niemand zal me missen als ik vandaag een keer lekker thuis blijf. Dat bedoel ik niet zielig hoor. Ik vind het ook helemaal niet erg om na een dienst weer alleen naar huis te gaan. Ariette, oh, dat vind ik dan juist weer wel lastig. Je hebt zoveel gezelligheid met een hele groep, maar iedereen heeft afspraken met elkaar en jij gaat weer in je eentje terug. Remy, ik denk dat ik me op dat vlak een beetje gewapend heb. Daar ben ik sterker in geworden. Meer aandacht. De singles van de NGK Oegstgeest hebben zo allemaal hun eigen ervaringen in de omgang met gemeenteleden. Hoe zit dat eigenlijk met de invulling van de kerkdiensten en de vormgeving van de liturgie? Maakt het dan verschil of je onderdeel bent van een gezinnetje of als single in de bank zit? Volgens Remy vormen vooral kinderen een heel speciale doelgroep in de kerk. Als je kijkt naar de dienst op eerste kerstdag, die is vooral op kinderen gericht. Ik wil liever een preek horen. Ik hoef niet per se van die toneelstukjes. Op dat soort momenten voel ik me wel alleen. Matthijs, je ziet het ook terugkomen in het wekelijkse kindermoment. Maar ja, er is ook veel voor te zeggen om ze extra aandacht te geven. In preken zou wel wat meer aandacht voor singles mogen zijn, wat mij betreft. Al noemde onze dominee ze een tijdje geleden een keer heel expliciet. Hij had het over alleenstaanden of vrijgezellen die in hun eentje een heel huishouden moeten zien te runnen. Toen dacht ik, wauw, wat fijn. Ariette herinnert zich een prekenserie over relaties met een speciale dienst die betrekking had op singles. Dat vond ik supergoed, maar de week erop was er een preek over het huwelijk en die was zoveel uitbundiger qua inhoud. Tja, ik heb sowieso een hekel aan preken over het huwelijk, zegt Remy. Ik hoor dat het liefst van tevoren, dan weet ik dat ik niet hoef te komen. Paradijselijk. Wordt het huwelijk of gezinsleven in de kerk te veel als paradijselijk erfgoed bejubeld? Ja, zegt Ariette. Maar het is de vraag of dat erg is. Ik zou zelf ook best graag een relatie hebben. Ik vraag me dus af, is het iets kerkelijks of is het iets menselijks? Hoe dan ook. De kerk hoeft wat mij betreft niet het een boven het ander te stellen. Het is ook maar de vraag of je het huwelijks bijbels gezien kunt laten prevaleren boven een celibatair leven. Jezus was notabene zelf single. Ook Paulus schreef er zeer genuanceerd over. En kijk naar de kloostertraditie. Die geeft een interessant perspectief op een leven als single. Dat Jezus single was, lijkt een zeer bijbels gegeven. Maar alleen was hij niet. Bijna altijd wist hij zich omringd door vrienden en discipelen. Arjette, ik denk wel eens na over het leven in een woongemeenschap. Je hebt dan verbinding met mensen, relaties. Dat zou me een zeker perspectief geven. Biedt de kerk een dergelijke vorm van gemeenschapsleven dan niet? Je wordt bij ons niet echt uitgenodigd naar de diensten, hoor, lacht Arjette. Nou ja, reageert Hester, afgelopen oud en nieuw waren er verschillende gemeenteleden die hun huis openstelden voor gezelligheid. Iedereen was welkom. Dat vond ik wel heel leuk. Remy voelt zich te oud voor dat soort evenementjes. Leuk dat het gebeurt, hoor, maar ik zit op zulke momenten thuis ook wel prima. Ondervraagd of overvraagd? Remy is een paar weken geleden bevestigd als diaken. Zijn singles een makkelijke prooi voor kerkenwerk? Ze hebben immers weinig om handen. Precies zo weinig omvloerst werd dat inderdaad eens tegen Matthijs gezegd, vertelt hij. Het celibaat was een zegen, zei iemand mij, want daardoor had ik meer tijd voor de gemeente. En dat werd dan gezegd door iemand die zelf 4 kinderen heeft, met allemaal geweldige eigenschappen waar hij heel erg trots op is. Dat zijn wel momenten waarop je even tot 10 moet tellen. Matthijs heeft naar eigen zeggen een leercurve doorgemaakt in zijn beschikbaarheid voor kerkenwerk. In mijn vorige gemeente was ik heel actief, maar ik pleegde toen roofbouw op mezelf. Er vond een ongezonde verschuiving plaats van actief uit dankbaarheid naar actief uit verantwoordelijkheidsgevoel. Toen ik hier in Oegstgeest lid werd, heb ik meteen gezegd, ik doe het eerste jaar helemaal niks. Al vragen jullie me theelepeltjes rond te brengen. Hester, als je single bent, heb je niemand die op een gegeven moment aan de bel trekt en zegt, hey, ik zie jou 's avonds zo weinig meer. Gaat het wel goed met je? Ben je niet te druk? Zo iemand heb je wel nodig, merk ik nu. Een zekere rust. Ook het omgekeerde zou natuurlijk het geval kunnen zijn. Voor ambten en andere vormen van kerkenwerk worden bij voorkeur vrouwen en mannen met gezinnen gevraagd, omdat zij weten wat het is om een gezin te besturen. Dus dan lukt het hen met het huisgezin van God ook wel, zo is de gedachte. Volgens mij is er een goede mix in onze kerkenraad, hoor, zegt Hester. 2 van de 12 leden zijn single. Dus nee, dat standpunt zie ik in de samenstelling van onze kerkenraad niet terug. Wat voor Hester eigenlijk de meest in het oog springende verandering geweest is sinds ze een relatie heeft? Ik denk dat ik sindsdien meer context in mijn leven heb, antwoordt ze. Je hoort bij iemand. Er is iemand die naar je luistert en op de rem trapt als je te hard gaat. Bepaalde ongemakkelijkheden verdwijnen. Ja, dat soort dingen. Er is een zekere rust in mijn leven gekomen. Arjette, dat begrijp ik. Single zijn kan soms voelen als een open boek dat nooit uit is. Hester, precies. Je kunt het niet definitief dicht doen, want er kan altijd iemand in je leven komen. Over de vloer. Kan de kerk dingen anders of beter doen om het klimaat voor singles binnen de gemeente te veraangenamen? Wat Remy betreft wordt het maandelijks koffiedrinken na de kerkdienst afgeschaft. Als we in plaats daarvan elkaar uitnodigen, kom je bij veel meer gemeenteleden over de vloer. Ik denk dat we elkaar op die manier beter zouden leren kennen. En ik vind het gezellig om op de koffie te gaan bij een gezin. Of laat ze bij mij komen. Hartelijk welkom. Wat Hester betreft kan een kleine paradigmaverschuiving onder met name predikanten ook geen kwaad. In preken komt vaak naar voren dat er heel traditioneel wordt gedacht in de trits kinderen, jongeren, ouderen. Volgens mij kun je beter een indeling maken in burgerlijke staat. De levens van singles in diverse leeftijdscategorieën vertonen meer overeenkomsten dan de levens van leeftijdgenoten, van wie de een single is en de ander een gezin heeft. En als het aan Arjette ligt, komt er in de kerk meer aandacht voor daten. Ik denk dat veel singles er voortdurend over nadenken met iemand te daten, maar dat ze daarbij wel wat tips kunnen gebruiken. Hoe pak je zoiets nou aan? En hoe ga je verder als het klikt? Het lijkt mij in ieder geval plezierig daar met mensen uit de kerk op een leuke, ontspannen manier over van gedachten te wisselen. Voor Matthijs hoeft er niet zoveel veranderd te worden. Ik zou vooral tegen onszelf willen zeggen, laten we het een beetje luchtig houden, er niet te veel lading aan geven. En verder vind ik het fijn dat ik binnen de kerk in aanraking kom met vrouwelijke leeftijdsgenoten. Veel meer dan bijvoorbeeld op mijn werk. Tja, je kunt een boekje lezen over hoe je dat aanpakt, maar dit werkt natuurlijk veel beter. Artikel 6, redactioneel, 3D, door Ad de Boer, hoofdredacteur van Onderweg. Een week of wat terug nam onze dominee afscheid. In zijn preek keek hij terug op de bijna 10 jaar dat hij in onze gemeente heeft gewerkt. Wat was mensenwerk en wat Gods werk? Hij besprak het stukje van Paulus' zendingsreis, dat Lucas in Handelingen 16 beschrijft. Paulus' ruzie met Barnabas, de ontdekking van Timotheus, zijn plan om naar Azië en daarna naar Bithynië te gaan, de hindernissen die dat onmogelijk maakten, en tenslotte zijn aankomst in Troas op de grens met Europa, en de droom over de Macedonische man. In 2D, conflict, talentscouting, recrutering, PR-stunt, planning, aanpassing aan obstakels, ingeving en besluit. Maar in zijn 3D-verslag maakte Lucas duidelijk dat dwars door die menselijke 2D heen Gods geest aan het werk is en dat je dat alleen met geloofsogen ziet. Die preek zette me aan het denken over Gods werk en mensenwerk. Ze zijn compleet met elkaar verweven. Je kunt ze niet uit elkaar halen, al wordt dat wel vaak geprobeerd. Zo van, ministrygebed waarin gewacht wordt op woorden en beelden van God is onbijbels. Of, luister alleen naar de stem van God, niet naar al die menselijke adviezen bij de keuze waarvoor je staat. Of, die bovennatuurlijke geestesgaven waren alleen voor vroeger, voor nu resteren de natuurlijke gaven. Of, net omgekeerd, genezing, profetie en tongentaal zijn top of de bil en de rest van de gaven, besturen, onderwijzen, dienen, staan daar ver onder. Of, tranen of kippenvel bij een opwekkingslied zijn tekens van het werk van de geest. Of omgekeerd, het zijn puur menselijke reacties. Alsjeblieft, hou op er een systeem van te maken. Je kunt het echt niet met een schaartje knippen. Wie zijn Bijbel en zijn eigen leven leest, weet, Gods werk en het werk van mensen zijn niet uiteen te rafelen. Dwars door ons menselijk gedoe heen gaat God zijn gang. Liedboek 447. Al zie je zijn voetstappen vaak pas achteraf. Of blijft het wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Artikel 7, thema, geloofsgesprek, daten in de kerk, door Aukelien van Abbema. PKN. Zij is de auteur van Single in de Kerk, Zinvol Daten en Eenzaamheid, onderdeel van de Essentieel-serie van het Boekencentrum. Verder heeft ze een privépraktijk als gezondheidszorgpsycholoog en EFT-relatietherapeut. Aukelien van Abbema ontwikkelde in haar gemeente Crossroads International Church in Amsterdam een datingcursus. In de cursus leert ze singles hoe ze meer verbonden kunnen zijn met God, zichzelf en de ander. Zie ook www.zinvoldaten.nl. In de kerk heerst bepaald geen datingcultuur, vindt relatietherapeut Aukelien van Abbema. Tijd voor een datingcursus. Een jaar of 7 geleden hield ik met een groep vrienden een aantal brainstormsessies over de ruimte voor single zijn en met name daten in onze kerk. Daten, zo had ik geleerd uit Henry Clouds boek Weet hoe je date, is een ontmoeting met een ander. Niet om te kijken of je wilt trouwen, maar gewoon om te kijken of het klikt, of je nog een keer wilt afspreken. Tot dan toe dacht ik dat ja zeggen tegen een date net zoiets was als ja zeggen tegen een huwelijksaanzoek. Geen wonder dat ik dat weinig deed. En als ik wel ja zei, was er zoveel spanning in de lucht dat de rol er al gauw af was. Dat lag niet alleen aan mij, dat lag ook aan de cultuur in onze kerk. Een cultuur die ik tegenkom in elke kerk waar ik spreek, van evangelisch tot reformatorisch. Er heerst angst om te daten, om mensen te ontmoeten, om het avontuur van een relatie open aan te gaan. Vooral onder singles die de 25 gepasseerd zijn en al wat negatieve ervaringen op relatiegebied hebben. Brainstorm. Het volgende constateerden wij 7 jaar geleden onder meer in onze brainstorm. Er is geen datingcultuur. Mensen kijken naar elkaar tijdens de dienst, bij events of op een weekend weg, maar spreken elkaar weinig aan en regelen weinig tot geen dates. Er heerst veel onzekerheid. Mannen zijn erg onzeker over hun kansen en over wat ze te bieden hebben. Ook zijn ze onzeker dat ze op hun uiterlijk beoordeeld worden, of op bijvoorbeeld hun carrière of salaris. Vrouwen zijn onzeker dat ze niet opvallen tussen zoveel andere vrouwen, dat ze overblijven. De man-vrouw verhouding in de meeste kerken is 1-op-2 of meer. Dat ze geen kans maken, dat ze te mondig of te zelfstandig zijn. Uit angst hebben beide groepen de neiging om zich bij tijd en wijle onbereikbaar op te stellen, waardoor de angst wederzijds vergroot wordt en een vicieuze cirkel ontstaat. Vrouwen stralen een weet waar je aan begint uit en mannen stralen een niet geïnteresseerd uit. Een partner zoeken wordt vergeestelijkt of oververgeestelijkt. Mensen zijn geneigd om de verantwoordelijkheid voor hun single-status of hun datingleven bij God te leggen, onder het mom: God zal wel voor mij een partner zorgen. Mensen die wel daten worden bekeken en soms beroddeld, maar verder nog opgejaagd door hun omgeving met vragen als: heb je een relatie? Gaan jullie al bijna trouwen? Mensen die met meer mensen tegelijk of kort na elkaar daten, worden gezien als losbandig. Het probleem wordt verzwegen of er wordt alleen over geklaagd. Veel mensen verzwijgen hun verlangen naar een partner uit angst voor wanhopig versleten te worden. Veel mensen hebben de neiging alleen te klagen over hun single-status en hoe ze er genoeg van hebben, maar ondernemen geen actie. Geloven en daten wordt heel ver uit elkaar getrokken. De kerk zou absoluut niet zijn bedoeld om een nieuwe partner te leren kennen. Vreemd, verder mag je juist iedereen leren kennen, maar de kerk zien als huwelijksmarkt is uit de boze. Maar waar moet je dan gelovige mannen tegenkomen? Datingcursussen. Uit onderzoek blijkt dat 98% van de singles liever niet alleen is. Dat wil niet zeggen dat ze diep ongelukkig zijn, al zijn singles over het algemeen iets minder gelukkig dan mensen met een vaste relatie. Zie verschillende CBS-onderzoeken. Deze bevinding is elk jaar hetzelfde. Ik geloof in een kerk die relaties bevordert en versterkt. En ik hoop dat de kerk waar ik naartoe ga, dat daar een plek voor is. Mijn bescheiden bijdrage hieraan kwam kort na de genoemde brainstorm in de vorm van een datingcursus. Als je goede gesprekken wilt hebben met wildvreemden, moet je vertellen dat je een datingcursus in de kerk geeft. Het levert gegarandeerd plezier op, naast opgetrokken wenkbrauwen. Maar als er plek is voor huwelijkscursussen en ouderschapscursussen, is er mijns inziens ook plek voor datingcursussen. Hieronder geef ik in het kort weer hoe mijn cursus eruit ziet. De uitgebreide versie is in 2013 in boekvorm verschenen bij Ark Media en heet Zinvol Daten. De datingcursus heeft 4 pijlers. Daten met God, daten met jezelf, daten met je goede vrienden, je gemeenschap of je community, je team. En tenslotte daten met andere singles. Het is belangrijk de dingen in deze volgorde te bespreken. Als je een relatie wilt, is het goed om te beginnen bij God. Ik geloof dat God ons leven leidt en wil voorzien, maar ook dat we een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zonder diep in te gaan op de theologische discussie over die balans, zoveel wijsheid heb ik niet in pacht, wil ik onderstrepen dat mensen zich bewust moeten zijn van dit spanningsveld. Het valt mij op dat veel singles of de ene of de andere positie kiezen. Of ze leunen helemaal op God en zeggen vrome dingen als: God gaat mij een partner geven, en houden het op bidden en wachten, of ze proberen het helemaal zelf te regelen. Maar het is niet voor niets bid en werk, ook als het gaat om daten. Bidden is goed, maar werken is ook belangrijk. Wat kun je doen? Van alles. Voor je jezelf op een datingsite waagt of alle singlefeestjes gaat afstruinen, is het belangrijk bij jezelf te raden te gaan. Wie ben ik als het gaat om daten? En waar ben ik naar op zoek? Persoonlijk geloof ik niet in de ware. Ik ben van mening dat dat een mythe is die veel singles gevangen houdt in een onmogelijke zoektocht. Mijn vraag aan mensen die wel de ware zoeken is altijd: in hoeverre ben jij zelf de ware? Een van de dingen die ik vaak beluister bij singles is hun onzekerheid. en de vraag of ze therapie nodig hebben voor ze aan een relatie toe zijn. Vaak wordt dat ook gezegd. Eerst zelf gezond worden, dan een relatie beginnen. Maar ook hier ligt een spanningsveld. Ja, het helpt om gezond aan een relatie te beginnen. Maar tegelijkertijd maakt een relatie ook weer gezonder als de balans goed is. Als je maar ongeveer even gek bent, is een gevleugelde uitspraak bij mij thuis. Overigens is het beslist niet zo dat een huwelijk al je problemen gaat oplossen. Mensen in die waan maak ik graag een beetje wijzer. Mijn praktijk als relatietherapeut is druk genoeg. Missie. Als je eenmaal op een rijtje hebt waar je zelf staat en wat je zoekt, en je hebt daar eventueel hulp bij gezocht in de vorm van een coach, een therapeut of een dominee, dan is het tijd om een team samen te stellen. Oftewel, om de mensen die van je houden en die je de waarheid durven zeggen te betrekken in dit proces van daten. Denk eens met me mee en geef me feedback alsjeblieft. Was mijn vraag aan een aantal vriendinnen toen ik zelf dit avontuur aanging. Juist doordat zij op de hoogte waren van mijn zoektocht en de manier waarop ik die aanging, konden ze dit ook heel goed doen. Hun missie is geslaagd. Inmiddels ben ik ruim 2 jaar getrouwd met een man die ik na de eerste date wilde afserveren. Gelukkig werd ik toen ernstig vermaand en daar ben ik hen nog steeds dankbaar voor. Je team heb je dus nodig, maar uiteindelijk moet je wel zelf op pad. Aan de slag. Regel een date, vraag een date, koop een date om met een niet te versmaden plan. Boek vervolgens je favoriete restaurant. Reserveer kaartjes voor een fantastische tentoonstelling of regel een stadswandeling. Het maakt niet uit als je maar iemand vraagt en als je maar ja zegt als je gevraagd wordt. Vrijwel iedereen komt in aanmerking voor een eerste date of om ja te zeggen voor een eerste date, tenzij je weet dat die ander niet te vertrouwen is. Maar als het je type is, of het klikt, of het uiterlijk je aanstaat of niet, dat doet er allemaal niet toe. Ga ontmoeten, echt ontmoeten. Ga zitten met iemand en ga luisteren. Vraag niet wat heb je mij te bieden, vraag wat heb ik jou te bieden. Natuurlijk, je moet uiterst kritisch zijn tegen de tijd dat je ten huwelijk gevraagd wordt. Dan is het zaak om goed te weten waar je ja tegen zegt. Maar aan een eerste date heb je niets te verliezen. Artikel 8 Nieuws. Klasses verbiedt kanselruil en gezamenlijke diensten in kampen. De GKV Klasses Kampen verbiedt kanselruil en gezamenlijke diensten tussen de NGK en de 2 GKV-gemeenten Kampen, omdat de NGK Kampen in liefde en trouw samenlevende homoseksuelen als lid aanvaardt en welkom heet aan het avondmaal. Volgens de Klasses tast dat het fundament aan onder de door de 3 gemeenten beleden eenheid in de erkenning en beleving van Gods woord en van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijk leven moeten gelden. Al in 2011 vonden de 3 gemeenten elkaar in hun gezamenlijke verbondenheid met Jezus Christus en in besluiten om van daaruit hun avondmaalstafels voor elkaars leden open te stellen en te streven naar kanselruil en gezamenlijke kerkdiensten. Maar het feit dat de NGK Kampen vrouwelijke ouderlingen kent, terwijl de GKV de vrouw in het ambt afwijst, verhinderde de uitvoering van die besluiten. Daarom waren ze in Kampen blij dat de GKV-synode in 2014 die blokkade ophief en uitsprak dat, ondanks het verschil rond de vrouw in het ambt is gebleken, dat we elkaar als kerken vertrouwen kunnen geven in zaken de erkenning en aanvaarding van het gezag van de Heilige Schrift. In december 2015 wees de GKV-klasses echter een nieuwe goedkeuringsaanvraag uit Kampen af, vanwege het beleid van de NGK Kampen in zaken homo's met een relatie. Dit ondanks afspraken tussen GKV, NGK en CGK in Kampen om bij gezamenlijke avondmaalsvieringen elkaars huisregels voor toelating tot het avondmaal te respecteren en ondanks een positief advies van de vrijgemaakte deputaten kerkelijke eenheid. Voor de betrokken gemeente in Kampen is het klassesbesluit een grote teleurstelling. Zeker gezien de ruimere manier waarop de GKV-synode in 2014 het verschil in kerkelijke praktijk rond vrouwelijke ambtsdragers is omgegaan. In beroep gaan tegen het besluit bij de particuliere synode Oost van de GKV is volgens Bram Beuthe, GKV Kampen Zuid, een reële optie. DKE-voorzitter Henk Messelink onderstreept die beroepsmogelijkheid. Hij wijst erop dat bij het door DKE verstrekte positieve advies het verschil in avondmaalspraktijk in zaken homoseksuele kerkleden nadrukkelijk is meegewogen. Het verbod van de classes kampen is opmerkelijk, omdat de toelating van homo's met een relatie aan het avondmaal elders in het land geen barrières tussen de GKV en NGK opwerpt, net zo min als tussen de GKV en CGK. Een groeiend aantal GKV en CGK-gemeenten kent op dit punt bovendien een vergelijkbaar beleid als de NGK-kampen. Congres met Stanley Auerwas. Op 12 februari vindt in Kampen een congres plaats rond en met de radicale theoloog Stanley Auerwas. De hoogleraren Herman Paul, Ad de Bruin en Henk Bakker reflecteren op thema's uit Auerwas' theologie, met eveneens bijdragen van Ariaan Baan en Greetje Witte Rang. Een groot deel van de dag is gewijd aan een gesprek met Auerwas zelf. Dagvoorzitter is Hans Schäfer. De voertaal is Engels. Meer informatie www.tukampen.nl. Studiedag Reformatie en Israël. Deputaten Kerk en Israël van de CGK en de Theologische Universiteit Apeldoorn organiseren op 11 mei in het kader van het Revo 500 Bijbeljaar een studiedag over de manier waarop in de reformatie de bijbelteksten over Israël werden gelezen en wat dat voor ons bijbellezen en onze omgang met Israël betekent. 6 deskundigen, waaronder Erik de Boer, Rob van Houwelingen, Michael Mulder en Bart Wallet, zullen het thema in lezingen en workshops behandelen. Meer informatie www.tua.nl. Rehabilitatie dominee Gert van den Brink. Een avondmaalsviering waaraan hij deelnam en waarin hij het dankgebed uitsprak, markeerde op 31 januari de rehabilitatie van emeritus NGK-predikant Gert van den Brink, 92, door de GKV Eindhoven. Van den Brink was predikant van de ongedeelde vrijgemaakte kerk van Eindhoven, toen die in 1967 scheurde en hij met het overgebleven deel van de gemeente buiten het kerkverband terechtkwam. Een uitvoerig verslag van de dienst staat op pagina 20 en 21. Komen en gaan. Verbonden aan NGK Ermelo Harderwijk Putten, W. Dijksterhuis, Voorthuizen Barneveld. NGK Rotterdam Overschie, J. van 't Hof Leerdam. Dominee Jan Kiers, 56, wordt per 1 februari intern supervisor bij SDG Reigersdaal, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee komt er een einde aan zijn werk als geestelijk verzorger en aan zijn predikantschap in de NGK. Hij was sinds 1978 verbonden aan de gemeenten van Rijsbergen, Den Helder en Wormer. Artikel 9, reportage. Vrede onder mensen die familie zijn, door Helene Sietsma van Loo. Gert van den Brink gerehabiliteerd in Eindhoven. Dominee Gert van den Brink, 92, nam op 31 januari als bijzondere gast deel aan het heilig avondmaal in de GKV Eindhoven. De emeritus predikant van de NGK Rotterdam Overschie was in de jaren 60 van de vorige eeuw voorganger van de toen nog ongedeelde vrijgemaakte kerk van Eindhoven. De gezamenlijke avondmaalsviering was voor hem een bijzonder moment van verwondering en dankbaarheid. In de rubriek Trefpunt in Onderweg correspondeerde Gert van den Brink begin vorig jaar met zijn kleindochter Mirjam Bogert. Mirjam gaf aan dat wat zich in de jaren 60 afgespeeld heeft voor haar vooral kerkgeschiedenis is en niet zo relevant is voor hoe zij en haar generatiegenoten met het geloof en de kerk omgaan. Toewerken naar eenheid tussen specifiek NGK en GKV leek haar wat smal. Voor wie de scheuring zelf aan de lijve heeft ondervonden, ligt dat toch echt anders. Haar grootvader is een van de twee nog in leven zijnde predikanten die destijds buiten het verband van de kerken zijn geplaatst. Zijn antwoord aan Mirjam luidde: het proces van scheuring, hoe dat toen gegaan is, heeft mij diep geraakt. Er waren mensen bij wie ik van wijze van spreken de deur platliep, en van wie ik daarna 30 jaar niet meer hoorde. Ik werd afgedankt als dienaar van het woord, omdat ik een duif was en pertinent geen havik wilde worden. Dat nu de weg wordt ingezet naar rehabilitatie, naar hernieuwde eenheid en vooral naar het weer samen vieren van het avondmaal, is dus heel belangrijk voor mij. Tot die gezamenlijke avondmaalsviering kwam het dus vorige week in de Jacobuskerk in Eindhoven. Zaligsprekingen. Zo mooi als mensen die familie zijn de vrede onderling kunnen bewaren. Met dit lied, Psalmen voor nu, Psalm 133, opende dominee van Vught, predikant van de GKV Eindhoven, de dienst en zette hij de toon. In het gebed dat daarop volgde en de drie korte overdenkingen die hij hield bij de achtereenvolgende tafelvieringen, legde hij er de nadruk op dat vergeving en verzoening allereerst bij God gevonden moet worden. In het avondmaal klampen zondige mensen zich vast aan hun verlosser. Hij spreekt ons vrij en wijst ons vervolgens de weg van de liefde. Heb elkaar lief, zoals Jezus ons heeft lief gehad. Naar aanleiding van de zaligsprekingen in Matthäus 5 noemde Van Vught in zijn eerste overdenking de weg naar God terugvinden echt geluk. Als je verdriet hebt, laat het dan allereerst verdriet zijn om de ongerechtigheid in jezelf en trek je op aan Gods genade. Vanuit Lucas 6, vers 36 en verder waarschuwde Van Vught in zijn tweede overdenking voor de valkuil om eerst op de vergeving door de ander te wachten voordat je hem of haar vergeeft. En in zijn laatste overdenking, naar aanleiding van Matthäus 7, vers 7 tot 12, verwees de predikant ons opnieuw naar Christus. Wie kan dat, zo anders leven, zo anders omgaan met andere mensen? Wie terug wil naar het paradijs, moet de hulp van de Vader inroepen. Bij de derde avondmaalsviering werd opwekking 378 gezongen. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Blij dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters dragen wij elkanders last. Ik zal Christus licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd. Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor hem staan. Als wij Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. Van der Brink kreeg de gelegenheid om de avondmaalsviering af te sluiten met gebed. Hij was merkbaar diep geraakt door de ruimte die er was om in zijn oude gemeente het heilig avondmaal te vieren en om nu een dankgebed uit te spreken. Hoewel hij niet veel woorden wilde wijden aan het verleden, benadrukte hij: we hebben elkaar destijds losgelaten. Meervoud. En dat hadden we niet moeten doen. Daarmee hebben we God verdriet gedaan. Stel je een vader voor, zei Van der Brink, die moet aanzien hoe zijn kinderen weigeren om samen aan tafel te gaan. Hoe bijzonder is het dan om zeker te weten dat God nu naar ons kijkt, zoals hij naar Jezus kijkt. Vanuit zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus en vanuit Romeinen 5 en 6 weten we, hoe ongelooflijk het ook lijkt, dat God ons niet meer aanrekent wat wij in het verleden verkeerd hebben gedaan. We zijn dan misschien niet in alle kwesties één, en dat hoeft ook niet, maar we zijn wel één in Christus. Eer aan God. Na de dienst was er onder het genot van koffie met gebak gelegenheid voor ontmoeting. Diverse mensen die in de jaren 60 bij de gemeente van Gert van der Brink hoorden en daarna andere wegen waren gegaan, schudden hem ontroerd de hand en spraken met hem. Ook familieleden en gasten vanuit de CGK-NGK in Nieuwegein, de huidige woonplaats van Van der Brink, woonden de dienst bij en namen deel aan de avondmaalsviering. Uit aller monden klonk oprecht het slotlied. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest de Trooster, de drie enige in zijn troon.
Artikel 10. Woordzoeker. Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons. Door Han Hag. Han Hag is predikant van de GKV Zwolle Zuid. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Johannes 8, vers 12. Jullie zijn het licht in de wereld. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Matthäus 5, vers 14 en 15. Als je in Zweden een Lutherse kerk binnenloopt, is de kans groot dat je een bijzondere kandelaar tegenkomt in de vorm van een wereldbol. Ik nodig je uit de tijd te nemen om daar eens bij stil te staan. Het zou je zomaar goed kunnen doen. Wat zie je? Wat gebeurt er? En wat doet het met je? Je ziet dat de bol van binnenuit verlicht wordt door het levende licht van een grote kaars. Maar daar blijft het niet bij. Zo nu en dan, nadert iemand de kandelaar, neemt een klein kaarsje, houdt het in de vlam van de grote en kiest een plek in de lichtkring om daar zijn kaarsje samen met de anderen te laten branden rondom het grote licht. Een verstild gebeuren. Alleen de geur, de warme gloed, de dansende vlammen. Hoe langer ik erbij stilsta, hoe meer het beeld mij te pakken krijgt. Dit is de werkelijkheid van God. Hij nodigt ons uit onszelf te laten aansteken door Christus, het centrale licht dat leven geeft, en plaats te nemen tussen de andere lichtdragers, om samen zijn licht en warmte te verspreiden in een verkilde en verduisterde wereld. Eensgezind. Het verbaast me niet dat in een land als Zweden, waar de winters lang en donker zijn, een kandelaar als deze traditioneel begint te worden. En dat dit fenomeen dominee Anders Frostensen inspireerde om een lied te maken over de kerk dat in de Nederlandse vertaling, liedboek 970, begint met Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus. Vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus. Hoe meer we ons richten op Christus, hoe meer we de eenheid met onze medechristenen ook zullen ervaren. Werden we niet allemaal aangestoken door één en hetzelfde licht? Misschien heb je het recent nog mogen ervaren tijdens de week van gebed, waarin christenen uit verschillende kerken elkaar opzochten om samen te bidden. Onvolkomen. Ik zie nog iets bijzonders op de foto. De kaarsen staan niet allemaal keurig recht in het gelid, eerder schots en scheef. Soms gevaarlijk scheef. Hinderlijk? Ik ervaar het meer als troostvol. Zo, en niet anders is toch de werkelijkheid? Onvolkomen zijn we, ook in ons branden voor Christus. Maar de Geest weet ons branden te houden, levenslang op aarde. En daarna nog een eeuwigheid langer in volle glorie. Daar past alleen maar een gebed bij, liedboek 289. Heer, het licht van uw liefde schittert, schijnt in donkere diepte, schittert. Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. Schijn op mij, in mij, door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie. Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam. Stroom, overstroom alle naties met uw genade. Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. In een kader staat, om over door te praten. Op welke manier of manieren ben jij een licht in de wereld? Voor ieder die in huis is, probeer dat eens concreet te maken. Wie zijn dat? Waarin kun jij ze bijlichten? Einde kader. Artikel 11. Column. Getuigen. Door Eline de Bo, PKN, is schrijfster met een missionaire roeping. Voor het station staat een Amerikaanse prediker door een microfoon te tetteren dat we, als we zo doorgaan, op weg zijn naar de hel. Sommige reisgenoten lachen, maar de meeste mensen doet het niets. Ik kijk om me heen en schaam me hoe deze schreeuwer God voor mijn reisgenoten nog verder disqualificeert. Op het perron laten de remonstranten van zich horen via posters. Ze introduceren hun geloof met opvallende uitspraken. Mijn God begon met de oerknal. Mijn God schiep eerst de dieren. Mijn God laat vrouwen voorgaan. Mijn God laat zich niet kennen. Mijn God gelooft in mij. Mijn God kan tegen een grapje. Op zich allemaal gemakkelijk te begrijpen, maar ze geven toch een wat ongemakkelijk gevoel. En dat is precies wat deze zogenaamde cones proberen te bereiken, vertelt de website van de remonstranten. De term komt uit het Zen-boeddhisme. Cones zijn verhalen, vragen of stellingen om de grote twijfel te laten toeslaan, om zo je overtuiging te testen. Wees gerust, je hoeft niet te geloven in deze knallende God die dieren en vrouwen voorrang geeft en gevoel voor humor heeft, maar zich verder niet laat kennen. Hij gelooft namelijk in jou. Alhoewel, in een radiospotje verzekert dezelfde kerk, geloof begint bij jou. Snapt u het nog? Dan toch maar liever het reclamespotje van de PKN dat rondom kerst uitgezonden werd. Een stereotype langharige Jezusfiguur die je gewoon bij het tuincentrum, in de supermarkt, op straat of in de kerk tegenkomt. Dat voelt goed en brengt niemand in verwarring. Maar ook dit mist de kern van het goede nieuws. Ik heb evenmin pakkende slogans paraat die vertellen dat wij en de wereld om ons heen gebroken zijn, maar dat God door Jezus alles nieuw maakt. Lukt het jou om je geloof te verwoorden? De Amerikaanse hel- en verdoemenisprediker en onze remonstrantse zusters en broeders doen in ieder geval een poging. Artikel 12. Missionair. De kerk is in de wereld gezonden. Deel 1. Door Peter Wieringa en Anko Ausore. Anko Ausore, GKV, is adviseur van het praktijkcentrum. Peter Wieringa, NGK, is missionair consulent van de NGK. In de afgelopen 3 jaar hebben het praktijkcentrum en de voorlopers van de Nederlandse Gereformeerde Toerusting, NGT, samen met enkele groepen kerkleden een leergemeenschap gevormd, Kerk 20.21. Het doel was om de deelnemers te begeleiden bij het opzetten van een missionaire en of diaconale groep binnen de eigen gemeente. In een serie van 3 artikelen staan we stil bij onze ervaringen. De maatschappelijke betekenis van de kerk brokkelt af. Dat ligt deels aan de maatschappij die de kerk en het geloof niet meer nodig vindt of zelfs onwenselijk. Het ligt deels ook aan de kerken zelf. Die zijn in veel opzichten meer intern dan extern gericht. 3 jaar geleden zijn we gestart met Kerk 20.21. Ons uitgangspunt daarbij was Johannes 20 vers 21, waar staat: Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Het is de eerste opdracht van de opgestane Heer voor de kerk. Relaties. Kerk 20.21 benadrukt dat wij als gemeente of als groep uitgezonden worden. Daarbij spelen 4 missionaire relaties een rol die elkaar beïnvloeden. In de eerste plaats je persoonlijke relatie met God. Hoe ontvang jij de vrede die Jezus schenkt? En wat betekent dat voor je persoonlijke roeping? In de tweede plaats de relaties binnen de groep, want je wordt niet in je eentje uitgezonden. Mensen geven het samen vorm. De leden van de groep moeten elkaar leren kennen, zodat ze elkaar kunnen bemoedigen. Wat is daarvoor nodig? Maar ook als groep sta je niet alleen. In de derde plaats heb je ook met de eigen gemeente te maken. Welke ruimte biedt jouw kerk voor nieuwe initiatieven? Wat gebeurt er op het gebied van geld, gebed en gerichtheid? Het resultaat van deze 3 relaties is, in de 4e plaats, dat je als groep relaties aangaat met de omgeving. Wie zijn de mensen naar wie je als groep wordt uitgezonden? Hoe schenk je die mensen vrede? Met welke culturele factoren moet je daarbij rekening houden? Hoe zet jij je in? Ontluisterend. Kerk 20.21 in zijn huidige vorm is gestopt. De evaluatie leverde enkele conclusies op die volgens ons voor veel kerken waardevol zijn, maar ook wel ontluisterend. In onze kerken zijn de meeste gemeenteleden zich niet of nauwelijks bewust van hun persoonlijke missionaire en diaconale verantwoordelijkheid in hun eigen leefomgeving. Mensen die dit verlangen wel hebben, vaak een enkeling of een klein groepje, lukt het niet om daarvoor breder in de gemeente draagvlak te krijgen. Kerkenraden zijn op dit punt niet anders dan de gemeente als geheel, terwijl ze daarin juist leiding en sturing horen te geven. De incidentele gemeente waar dit verlangen wel breed gedragen wordt, worstelt met de vraag hoe evangelisatie, pastoraat en diaconaat moeten worden vormgegeven in de eigen wijk of buurt. Als projectleiders zien we dat veel mensen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het werk in de kerk. En er is inderdaad veel werk nodig. Maar ondertussen is er nauwelijks aandacht voor mensen buiten de gemeente. Hebben we soms te weinig compassie voor de mensen waar Jezus ons naartoe zond? Ogen van Jezus. Jezus zorgde voor verzoening tussen God en de mensen. Hij probeerde mensen te bereiken met het goede nieuws van heling en vrede, of ze dit nu wilden of niet. Jezus keek tijdens zijn hele leven op aarde met de ogen van iemand die gezonden is. Hij keek om zich heen en zag mensen die een dokter nodig hebben. En hij zocht discipelen, mensen die hij gereed maakte om dat werk namens hem voor te zetten als hij er niet meer zou zijn. We zijn een gezonde kerk, gezonde mensen. Hoe kijk jij naar jezelf en de mensen om je heen? Bid om de ogen van Jezus. Artikel 13. Stimulans. Door Helene Sietsma van Lo. Aanstaande woensdag begint de 40 dagen tijd, de tijd waarin christenen zich voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen. In deze aflevering van Stimulans een aantal boeken en internettips die je kunnen helpen om zelf, met je gezin, kring of gemeente, bewust naar die feestdagen toe te leven. Veranderdag. Kerk in Actie, de diaconale tak van de Protestantse Kerk, pakt het grootste aan. Het thema van de 40 dagen tijd is dit jaar Ik ga, zet een stap naar de ander. Op de website www.kerkinactie.nl/40dagentijd is voor iedereen die de 40 dagen tijd bewust wil beleven van alles te vinden. Je kunt kiezen voor een van de diaconale projecten ver weg en dichtbij en daar tijd en geld voor vrijmaken. Je kunt je alleen of samen met een groep opgeven voor de Veranderdag, een plaatselijke activiteit die samen met Stichting Present in de 40 dagen tijd op meer dan 60 locaties georganiseerd wordt. En er is materiaal voor de erediensten, ook voor de kinderclub of nevendienst. Voor de persoonlijke omgang met God is een gratis app gemaakt om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Via de webshop is veel materiaal te bestellen, maar veel is ook op de website zelf te vinden. Denkstof. Wil je met je jeugdgroep één of meerdere avonden besteden aan de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen? Dan kun je daarvoor heel goed de denkstoflessen gebruiken die hierover op internet te vinden zijn. Denkstoflessen behandelen allerlei Bijbelse onderwerpen en vragen waar jongeren tegenaan lopen op het gebied van geloof en kerk. Ik vind ze niet allemaal even sterk, maar de drie lessen over de dood en opstanding van de Heer Jezus zijn prima te gebruiken. Reinier Sonneveld gaat in de les Pasen, de ontdekking van nieuw leven, seizoen 2, aflevering 7, in op de historiciteit van de opstanding. Joelle Rothuizen behandelt in aflevering 7 van seizoen 3 Goede Vrijdag. Haar collega Francine van der Valk daagt in de daaropvolgende aflevering jongeren uit. Als Jezus werkelijk is opgestaan, ziet jouw leven er dan ook anders uit? Alle lessen bevatten materiaal voor de jongeren en voor de groepsleider en een filmpje om samen over door te praten. Er worden allerlei suggesties gedaan voor gespreks- en werkvormen. De lessen zijn te vinden op de website van de EO, www.eo.nl. Zoek daar naar Denkstof. Kalender. Thea geeft al jarenlang een 40 dagen kalender uit voor de tijd die aan Goede Vrijdag en Pasen voorafgaat. Een klein boekje met overdenkingen en tips om Christus na te volgen. Dit jaar is het thema 40 dagen opstaan. De kalender biedt voor elke dag in de vaste tijd een inspirerende overdenking om zo toe te leven na Pasen. De kalender loopt dit jaar voor het eerst door tot na Pasen. De 8-weekthema's zijn het Koninkrijk van God, Schaduw, Laatste Avondmaal, rondom Gethsemane, het verraad, de hoofdpersonen naast Jezus, kruiswoorden en nieuw begin. Bijzonder is dat dit jaar 2 buitenlandse schrijvers hebben meegewerkt aan de overdenkingen. Zak Niringje uit Oeganda en Juan Castillo uit Bolivia. Net als vorig jaar zit er bij de kalender een speciaal gezinsschriftje, waardoor hij ook heel goed bruikbaar is in gezinnen met jonge kinderen. Kerken die met 40 dagen kalender aan de slag willen, kunnen het aanvullende kerkenpakket bestellen met materiaal voor kinder- en tienerclubs, suggesties voor vieringen in de stille week en gespreksvragen voor kringen en groepen. Getijdengebeden. Al eeuwenlang bidden christenen getijdengebeden in allerlei varianten. Getijdengebeden zijn een combinatie van voorgeschreven schriftlezingen met veel aandacht voor de psalmen, formulier en vrije gebeden die op vaste momenten van de dag worden uitgesproken. Het in de praktijk brengen van het getijdengebed structureert je dag en helpt je om rust en regelmaat aan te brengen in je omgang met God. Die oude kloostertraditie is in het laatste decennium ook herontdekt in de gereformeerde kerken. De website www.persoonlijk-getijdengebed.com van Elise Lenkeek biedt naast een dagelijks lees- en gebedsrooster ook een schat aan achtergrondinformatie voor wie geïnteresseerd is in deze vorm van devotie. Speciaal voor de 40 dagen tijd, zoek onder vieringen, is er een rooster samengesteld waarbij je de woestijnvaders volgt. Monniken die zich in de eerste eeuwen na Christus terugtrokken in de woestijn om zich volledig te concentreren op hun leven met God. Die woestijnervaring kun je vergelijken met vasten, van ouds een gebruik in de 40 dagen tijd. Vrijwillig afzien van de goede gaven van God om je erin te trainen je vertrouwen op Hem alleen te stellen. Via Dolorosa. Voor wie in de 40 dagen tijd toch liever een boek ter hand neemt in plaats van het internet af te struinen, is de klassieker Hij nam zijn kruis en ging. 40 dagen de weg van Jezus volgen, een aanrader. Dit boek van wijlen dominee Meint R. van den Berg verscheen voor het eerst in 1997 onder de titel Via Dolorosa, maar is een paar jaar geleden omgewerkt tot een dagboek door Reinier Sonneveld. Vorig jaar verscheen een tweede druk. De korte overdenkingen, te lezen in een paar minuten, worden gevolgd door een vraag, een schriftlezing, een gebed en een opdracht. Tussen de zaterdag- en zondagteksten zit steeds een hoofdstukje met gespreksvragen en extra verdiepingsstof. Het boek sluit af met een wat filosofisch getint hoofdstuk over de levensboom en de zin van het leven. Het boek is heel bruikbaar in kringen die wekelijks bij elkaar komen, waarbij de dagteksten door iedereen zelf thuis gelezen kunnen worden en de gespreksvragen op de kringavond aan de orde kunnen komen. Zo neem je elkaar mee in de 40 dagen tijd. Voor vrouwen. Kinderboekenschrijfster Corine Oranje maakte samen met illustratrice Mariska Vos voor uitgeverij Sestra, onderdeel van Jongbloed, voor de 40 dagen tijd het boekje Onderweg naar Pasen. Het bevat meer dan alleen lees-, praat- en bezinningsstof. De bedoeling is dat je met al je zintuigen toeleeft naar Pasen. Zo kun je elk weekend met een recept aan de slag om een Bijbels gerecht te maken. Artikel 14. Jeugdwerk. Jongvolwassen, Thuis in het geloof, minder in de kerk? Deel 3. Door Monique Mol. Een van de theorieën onder het onderzoek naar het thuisgevoel van jongvolwassenen is dat het geloof onder jongeren deinstitutionaliseert. Dat wil zeggen dat geloven en deelnemen aan een religieus instituut los van elkaar komen te staan. In gesprekken met jongvolwassenen zelf wordt echter ook een ander beeld zichtbaar. Diverse onderzoeken wijzen op deinstitutionalisering van religie. Zo heeft het SCP in 2014 een rapport uitgebracht waarin staat dat er in Nederland in toenemende mate sprake is van deinstitutionalisering. Jongeren blijken hierin koplopers te zijn. Ook het onderzoek van godsdienstsocioloog Monique van Dijk Groeneboer, Kerkuitzicht, Jongeren Inspireren, 2013, toont aan dat jongeren wel willen geloven, maar dat de helft van de ondervraagde jongeren dit losziet van het actief participeren in een religieus instituut, een kerk. Verrassend genoeg kwam uit mijn onderzoek naar het thuisgevoel onder jongvolwassenen een ander beeld naar voren. Persoonlijk. Nagenoeg elke gelovige respondent in mijn onderzoek gaf aan dat kerk en geloof belangrijk zijn voor elkaar. Dit werd geïllustreerd met opmerkingen als: in een kerkgemeenschap kun je van elkaar leren. In een kerkgemeenschap zorgt men voor elkaar. En de kerkelijke activiteiten bieden me structuur in mijn geloofsontwikkeling. Dit staat haaks op de eerder aangehaalde onderzoeken. En mogelijk ook op bevindingen van u als lezer. Ik heb geen sluitende verklaring voor die verschillende uitkomsten. Wel bepaalde het me er opnieuw bij dat we pas in een persoonlijk gesprek met de jongvolwassenen zelf ontdekken wat hun eigen verhaal is. Typerend daarbij is een reactie van een van de jongvolwassenen tijdens mijn onderzoek. Blijkbaar heb ik een probleem, althans zo wordt er vaak over mij als jongere gesproken in de kerk. Deze reactie geeft aan dat een onderzoek of een persoonlijke indruk niet het gehele verhaal behoeft te zijn. Sterker nog, er klinkt frustratie en verlangen in door. Kerkverlating. Ik beluister zowel in mijn directe omgeving als landelijk veel zorgen om het aantal jongeren dat het geloof vaarwel zegt. Het lijkt mij het ergste wat een ouder kan overkomen. Maar persoonlijk ben ik ten aanzien van jongeren en geloven helemaal niet zo negatief gestemd. Ik zie dat veel jongeren niet uit de voeten kunnen met de kerk en ik hoor en zie dat veel jongeren op zoek zijn naar hoe ze de levende God een plek kunnen geven in hun leven. Binnen het traditionele interpretatiekader van de meeste kerken lijken die twee waarnemingen moeilijk met elkaar te rijmen. Wat hierin mee kan spelen is dat kerkverlating regelmatig gezien wordt als geloofsverlating, met alle gevolgen van dien. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan zelfs zo zijn dat jongvolwassenen juist bezig zijn met hun geloofsontwikkeling, maar dat ze niet goed uit de voeten kunnen met onze traditionele vorm van kerk zijn. Ga daarom met hen in gesprek over waar en hoe zij dan wel bezig zijn met hun geloofsontwikkeling en kijk vervolgens als kerk hoe dat gefaciliteerd kan worden. Dit betekent dat het geloofsaanbod en de diverse activiteiten er niet primair op gericht zijn dat jongvolwassenen actief lid van de kerk worden, maar dat ze de ruimte bieden om hun zoektocht naar God en geloven te faciliteren. Voor veel jongeren in de kerk die centraal stond in mijn onderzoek, was dat bijvoorbeeld de jongerenkring waar zij deel van uitmaakte. Voor een ander is dat een maandelijks gesprek met een goede vriend en of een pastoraal medewerker. En voor weer een ander is dat een aangepaste liturgie. Geloofstaal. Persoonlijk denk ik dat het wel eens goed kan zijn dat het niet meer lukt om het instituut kerk als vanzelfsprekend door te geven aan de volgende generatie. Dit maakt namelijk een nieuwe geloofstaal noodzakelijk en een nieuwe levensinvulling van christenen die voorbij enkele verworden vormen van het instituut kerk kan gaan. Christus zelf geeft aan dat wij als kerk de belichaming van hemzelf hier op aarde zijn. We doen niet kerk, maar we zijn kerk. Wat jongvolwassenen zichtbaar maken is dat het geloof een zoektocht is en dat ze daar anderen bij nodig hebben, eventueel los van het instituut kerk. Jongvolwassenen dwingen ons na te denken over een nieuwe manier van kerk zijn. We worden als kerk wakker geschud om met vernieuwd elan op een passende manier kerk te zijn in deze tijd. Monique Mol, GKV, is adviseur bij het praktijkcentrum GKV. Met bijdrage van Anko Assore en Paul Smit, adviseurs bij respectievelijk het praktijkcentrum en het NGJ. In kader 1 staat agenda. 12 en 13 februari 2016, vierde conferentie van Rondom het Kind, met als thema Excellent. De conferentie richt zich op ouders, leerkrachten, kinderwerkers en beleidsmakers, ambtsdragers en leidinggevenden binnen de kerkelijke gemeente. Zie www.rondomhetkind.info/home. 10 maart en 1 april 2016. Masterkurs Youth Ministry van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur, OJKC, met onder meer Jos de Kok, Ronelle Sonneberg en Andrew Root. Zie www.ojkc.nl/nieuws/69-mastry.html. Zaterdag 2 april 2016. INNOV 8 ontmoeting voor professionele jeugdwerkers. Met als thema sociale gelaagdheid. Jongerenwerk is pas geslaagd als het geslaagd is en als de diversiteit van de groep als rijkdom wordt ervaren. Zie www.innov8.nu/ontmoeting. 21 mei 2016, NGK Leidersdag. Meer informatie volgt. Einde kader 1. In kader 2 staat tips/media. Luister en kijk samen met jongeren naar het nummer Home van Dotan en ga met hen over dit nummer in gesprek. Waar leef je voor? Wat wil je bereiken in het leven? Welke dromen heb je? Wat betekent thuis voor jou en wat is voor jou thuiskomen? Download van de website van het SCP het onderzoek Geloven binnen en buiten verband uit 2014. www.scp.nl/publicaties/alle_publicaties/publicaties_2014/geloven_binnen_en_buiten_verband. Het volledige onderzoek van Monique Mol. Stimulerende factoren voor het thuisgevoel van jongvolwassen leden van de Westerkerk is te downloaden van de website van het praktijkcentrum www.praktijkcentrum.org/onderzoek. Einde kader 2. Artikel 15. Wandelen met God. Uitkijken naar God. Door Jeanette Westerkamp Stegeman. Jeanette Westerkamp Stegeman, NGK, is werkzaam als predikant in een gesloten jeugdinrichting. Onlangs was ik verdwaald in mijn eigen woonplaats. Ik had wel een kaart bij me, maar ik wist niet waar ik was. Gelukkig kwam er iemand langs die ik het kon vragen. Een willekeurige voorbijganger is een stuk minder betrouwbaar dan een kaart, maar al snel bleek dat ze me de goede kant op had gestuurd. Ook in het leven met God kunnen we die extra hulp vaak goed gebruiken. De Bijbel is een betrouwbare kaart, maar we hebben meer nodig. We weten wat de Heer van ons vraagt: liefde, gerechtigheid, ootmoedig wandelen met Hem. Maar wat is liefde voor veel mensen om ons heen? Liefde is een goed gevoel, vlinders in je buik. En wat is gerechtigheid? Respect voor mij, recht op geld, gezondheid, vrijheid. En wandelen met God? Chillen, ootmoed? Dat is maar een ouderwets woord en nederig zijn is slap. We hebben meer nodig. Gods eigen stem, zijn aanwezigheid. Dat geldt ook voor de jongeren die ik tegenkom in de jeugdinrichting. Schrift. Samantha smult van Bijbelverhalen of misschien ook van het rustig samen zijn zonder druk en drugs. Maar hoe weet ik nou dat God echt is? Vraag het hem, zeg ik. Hier is een schrift. Vraag het hem elke morgen en in de avond kijk je of je iets in het schrift kunt schrijven. Maar hoe weet ik nou wat van God komt? Schrijf maar op waarvan je denkt, dat is misschien God. Dan praten we erover. Ik weet wel zo'n beetje wat bij God past. Na een week komt ze met haar schrift bij me. Ze is 2 nachten achter elkaar vrijwel meteen in slaap gevallen, terwijl ze gewoonlijk een halve nacht wakker ligt. Op school is ze deze week niet de klas uitgestuurd. Is dat van God? Wie weet, ga maar door met opschrijven. En we lezen samen Psalm 4 over inslapen. Maan. Zo wandelt ze een paar weken met God. Op een dag komt ze binnen, helemaal opgewonden. Nou weet ik het zeker, God bestaat. Ik kijk haar aan. Ik heb de maan gezien, roept ze. De maan? Vraag ik aarzelend. Mevrouw, ik heb nog nooit de maan gezien, nog nooit. En gisteren heb ik ineens de maan gezien, de echte maan. Ziek, echt te gek. Haar enthousiasme is aanstekelijk. Geweldig, zeg ik. Ik had het niet bedacht, maar God wel. Geweldig. God laat een verslaafd, misbruikt meisje de maan zien. God laat zich zien in de schepping. Het bijzondere is dat ze doorgaat met vragen stellen aan God, dingen verwachten en opschrijven. Als ze drugs aangeboden krijgt, wordt ze onmiddellijk betrapt en dat komt natuurlijk door God. Als ze met een gestolen cd het terrein opkomt, loop ik net naar buiten. Het is duidelijk voor haar, terug met die cd. Ik, in mijn ongeloof, maak me zorgen. Wanneer wordt dit bijgeloof? Wanneer komen rare dingen? Wanneer wordt ze teleurgesteld? Hint. Ik loop met mijn kleinzoon van 4 langs het water. Ik mag niet bij het water van papa, zegt hij. Met oma mag je toch wel bij het water? Ik houd je hand vast. Ik mag niet van papa bij het water, zegt hij nog een keer. Tegen zoveel onvoorwaardelijke gehoorzaamheid kan ik niet op. En ineens moet ik aan Samantha denken. Ze is als een klein kind aan de hand van God. Tegen mij lijkt God te zeggen, maak je eigen keuzes. Jij kent de kaders heel goed. Jij hoeft niet aan de hand. Je weet inmiddels dat ik er ben, ook als je mij niet opmerkt. Samantha krijgt vrijwel elke dag van hem een hint. Dan is ze weg. Hoe gaat het nu verder met haar? Ik laat niet los wat ik begon, schiet me te binnen. Als ik de maan zie, denk ik aan Samantha en aan God. Artikel 16. Column. Het WOW-signaal door Maarten J. Verkerk, GKV, is bestuurslid van Vita Valley en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht. Op 15 augustus 1977 detecteerde sterrenkundige Jerry R. Eman een bijzonder signaal. Hij was verbaasd over de golflengte en de intensiteit ervan. In de marge van een print van het signaal schreef hij het woord WOW. Daarmee was het WOW-signaal geboren. Dit signaal kon op geen enkele manier verklaard worden. Veel wetenschappers waren er heilig van overtuigd dat het om een signaal van een buitenaardse beschaving ging. Daarmee waren de eerste bewijzen voor buitenaards leven gevonden. Het is me opgevallen dat christenen zo weinig aandacht aan dit signaal hebben gegeven. Zou dit signaal van onbekende afkomst gereden kunnen zijn om onze interpretatie van Genesis 1 en 2 te herzien? Zouden hier geen congressen en studiedagen aan gewijd moeten worden? En misschien wel kinderboeken geschreven om de volgende generatie mee te laten denken over dit fenomeen? Het is ook opvallend dat dit signaal nog niet door de theologen uit Kampen of Apeldoorn is opgepikt. De christelijke filosofen hebben zich er al even min mee bezig gehouden. Zouden die niet in de raad van advies moeten zitten van een vereniging die voor of tegen een theologische interpretatie van dit signaal is? Twee weken geleden hoorde ik op de radio dat er een nieuwe verklaring is voor het bovensignaal. De interactie tussen waterstofwolken van passerende kometen. Oeps, wegbewijs voor buitenaards leven. Weg nieuwe interpretatie van Genesis 1 en 2. De les van het woonsignaal is dat alle wetenschappelijke kennis voorlopig is. Een andere les is dat de interpretatie van de Bijbel nooit bepaald kan worden door een wetenschappelijke theorie. De Bijbel is een oude en heilige tekst. Een tekst die haar eigen verhaal vertelt. Een tekst die alleen begrepen kan worden door terug te gaan naar de tijden waarin deze tekst geschreven werd. De ontwikkelingen in de natuurwetenschap zijn uitermate boeiend. Ik denk bijvoorbeeld aan de Big Bang-theorie, de veelwereldentheorie en de bekende evolutietheorie. Maar leidde die tot een beter verstaan van een heilige tekst? Galilei schreef het al in 1615. Nee dus. Wat dat betreft laten natuurwetenschappers en theologen maar in hun eigen hok blijven. Af en toe samen een kopje koffie drinken is voldoende.